Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare medepelgrims. We staan opnieuw aan het begin van een gloednieuwe pelgrimstocht. We gaan opnieuw daarvoor de trein nemen en reizen af naar het bisdom Antwerpen. We gaan terechtkomen in een stad die genoemd is naar de kleur van de gronden waarop ze is gebouwd en die onlosmakelijk verbonden is met het martelaarsbloed dat er is gevloeid. En dat heeft verrestrekkende gevolgen gehad en heeft het nog steeds voor deze streek, zeker wat betreft hun manier van caritas te beoefenen. U bent ongetwijfeld nieuwsgierig geworden. Trek uw wandelschoenen maar aan, we gaan stevig stappen vandaag, nemen de trein richting het bisdom Antwerpen en staan zo aan het begin van onze nieuwe tocht.
Hoe vol hel genot, o Heer der lege scharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongen neer. Een kunstig nest bij uw altaren, bij u mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geduchte Heer der lege scharen, gelukkig hij die bij u woont, u altijd prijst en eerbied toont.
En Zo, dierbare luisteraars, dierbare medepelgrims, we zijn ondertussen aangekomen bij het startpunt van onze gloednieuwe pelgrimstocht. En wij bevinden ons vandaag opnieuw in het bisdom Antwerpen. Daarnet op de trein kwamen we voorbij enkele gebieden die we reeds hebben bezocht in pelgrimstochten. We zijn onder meer voorbij Herentals gekomen en ook voorbij Olen. En niet heel veel verder vind je een stad die genaamd is naar de kleur van de gronden die men hier kan vinden. Namelijk geel. En daar sta ik nu aan het station. Geel wordt geassocieerd met tal van zaken, maar zeer zeker ook met gezondheidszorg. En dan heel in het bijzonder verbonden met de zorg voor geesteszieken. En dit is al eeuwenlang zo. En dat gaan we vandaag ontdekken, want we gaan in de sporen wandelen van een heilige die haar naam onlosmakelijk verbonden heeft met deze plaats. Voornamelijk ook omdat ze er letterlijk het leven bij is ingelaten toen haar vader vanuit Ierland, een koning, zij was een Ierse prinses, haar achterna reisde om haar te dwingen tot een huwelijk met, jawel, hemzelf. Uiteindelijk zou het leiden tot haar dood. We gaan het vandaag ontdekken. We stappen in de voetsporen van de heilige Dimfna. En overal waar men in geel komt, zal men een verwijzing kunnen vinden naar deze bijzondere heilige, afkomstig uit Ierland, gevlucht voor haar vader. Gaandeweg zullen we ook wat meer ontdekken van de ontstaansgeschiedenis van geel. En de eerste halte die we van hieruit gaan ondernemen zal al ons onmiddellijk op het spoor brengen van die fameuze heilige Dimfna of Dimpna, zoals ze soms wordt genoemd. Nu, we staan in een streek die vanaf ongeveer 57 voor Christus door de Romeinen werd veroverd. En in die tijd woonden hier Keltische stammen. Echte concrete bronnen over geel uit die tijd ontbreken. Maar er zijn wel enkele, zij het zeldzame archeologische vondsten gedaan, die wijzen op die geschiedenis. Zo zijn er vroegere archeologische vondsten uit het steen- en ijzertijdperk die wijzen op de menselijke aanwezigheid op het grondgebied van de gemeente. Ook wanneer men in 2006 en 2011 uitgebreide opgravingen heeft gedaan in de Sint-Dimpna-wijk, zijn sporen van bewoning tijdens het ijzertijdperk teruggevonden. En ook hier en daar werden relicten teruggevonden uit de Romeinse tijd en uit de vroege en volle middeleeuwen, waaronder grafheuvels, huizen, bootwoningen en een waterput. Allemaal tekenen van vroegere menselijke bewoning van deze streken. Nu, de naam geel zou van Germaanse oorsprong zijn, maar de betekenis is niet eenvoudig te duiden. Volgens de taaldeskundigen van vandaag houdt de naam van de stad toch verband met de kleur geel. Namelijk, dus de kleur van de gronden die men hier kon vinden, die overigens zeer vruchtbaar waren. De eerste geschreven teksten met historische gegevens over geel dateren uit de 12e eeuw. En zo is er nog een bestaande oorkonde uit 1155, waarin vermeld staat dat Wouter de Eerste Berthout, dat was de plaatselijke machthebber, in geel gelegen gronden wegschonk aan de abdij van Grimbergen. Het land van geel, of de heerlijkheid van geel, bestond toen niet enkel uit het geel van vandaag, maar ook uit de dorpen Reti, Eindhout, Veerle, Varendonk, Zoerle-Parwijs, Oevel en Echelpoel, Millegem, Vorselaar en Tielen. En die dorpen die zouden in de loop der eeuwen door huwelijken, door opvolgingen in de families van de feodale bezitters van het grondgebied van geel worden losgekoppeld. En verder natuurlijk ook hun eigen geschiedenis maken. De eerste bekende eigenaars van de heerlijkheid Geel waren de Grimbergens. Maar de heerlijkheid Geel is achtereenvolgens eigendom geweest van de families Grimbergen, Berthout, van Hoorne, van Merode, van Wittem van den Berg, van Lorijnen en de Rohan. Een telg van die laatste nobele Franse stam, Armand de Victoire Josephine de Rohan, de prinses van Guéméné en tevens vrouwe van Geel, beleefde het einde van het Ancien Régime en moest met spijt toezien hoe alle heerlijkheden uiteindelijk werden afgeschaft. De hoogste gezagsdrager in Geel tijdens het Ancien Régime, dat was de bezitter van de heerlijkheid, man of vrouw. Aanvankelijk was de macht van die personen eerder onbeperkt, zoals het gangbaar was in de vroege feodaliteit, maar dat veranderde geleidelijk aan in de goede zin. De heer of de vrouw van Geel stelde een drossaard aan. Dat was een vertrouwenspersoon die belast werd met het dagelijks bestuur van de heerlijkheid. Die ambtenaar kreeg uitgebreide bevoegdheden en rapporteerde aan de opdrachtgever. Voor de belangrijkste zaken nam die laatste uiteindelijk zelf de ultieme beslissing. Ook de oprichting van een schepenbank dateert uit de eerste helft van de 13e eeuw en wellicht is dat een van de vrijheden die toen aan de Gelenaars werden toegekend. Deze bestond uit 7 leden en vertegenwoordigden de inwoners in het bestuursapparaat en in de rechtspraak. Tot aan het einde van het Ancien Régime, in onze streken, 1795, was het markgraafschap Antwerpen, waarvan Geel deel uitmaakte, ingedeeld in 7 kwartieren. Dat waren grote gebieden die louter administratief door de hoge overheid als één geheel werden beschouwd. Zaken zoals omslag van de kwartierbelasting, de verdeling van de militaire lasten, doorgeven van orders en dergelijke meer, werden op deze wijze verdeeld en beschouwd. Een van die 7 territoriale omschrijvingen van het markiezaat Antwerpen was dus het kwartier van Geel. Dat bestond uit 14 dorpen. En Geel zelf was de hoofdplaats van het kwartier. En dus er was hier een hoofddrossaard, een belangrijke functionaris. In 1794 dan zal de Franse revolutie toeslaan en zullen de revolutionaire legers de zuidelijke Nederlanden veroveren. Op 1 oktober 1795 werden onze gewesten bij decreet een deel van de Franse Republiek. En dat was een tijd van grote veranderingen. De Fransen die maakten snel komaf met het Ancien Régime. Het was gedaan met heerlijkheden en allerlei privileges, ouderwetse rechtspraak, inmenging van de kerk en zo. En de laatste drossaard, de heer Sanen, verloor zijn werk. Hij werd bij wijze van overgangsmaatregel nog enkele maanden aan het hoofd van de gemeente gelaten als agent national, totdat de nieuwe ordening effectief in werking zou treden. Die overgang die werd door de Gelenaren niet met open armen ontvangen. Er waren heel wat moeilijkheden en het zal de staatsgreep van Napoleon zijn in 1799 die een beetje meer stabiliteit brengt. Er werd ook een gemeenteraad benoemd. Maar u moet zich daar niet veel bij voorstellen. Heel democratisch was dat allemaal niet, want dat werd natuurlijk van bovenaf bepaald. Na de val van Napoleon beslisten de grote mogendheden dat ons land samen met Nederland het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden zou vormen. En dus diezelfde drossaard, Sanen, zal gedurende de gehele duur van het Hollandse regime aan de macht blijven als burgemeester van deze streek, bijgestaan door de schepenen en de gemeenteraad. Maar de constructie van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, zoals u weet, Ja, dat bleek uiteindelijk niet te werken. Dat zou leiden tot de Belgische Revolutie en uiteindelijk de Belgische onafhankelijkheid. En koning Leopold I zal in 1832 hier een erevaandel van onafhankelijkheidsstrijders aan de gemeente Geel schenken. Tot grote fierheid van de Gelenaren. Het geeft een beetje een idee van waar dat we Geel geschiedkundig moeten situeren. Wij gaan aan de eerste etappe van onze wandeling beginnen vandaag. Zoals ik al zei, in het voetspoor van de heilige Dimfna en vooral de zorg voor geesteszieken hier in Geel. Maar het uiteindelijke doel is dat we in deze maand, waar we de Wereldgebedsdag voor de zieken vieren, op 11 februari is dat. Dat is de liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Wel, we gaan vanuit Geel nog wandelen tot Ten Aard. Dat ligt hier ongeveer een 6-7 kilometer vandaan. En daar staat een kopie van de Lourdesgrot. De grot waar Onze Lieve Vrouw verscheen aan de heilige Bernadette Soubirou. Daar verklaarde dat zij de onbevlekte ontvangene was. En bovendien ook een plaats waar vele mensen genezing hebben ontvangen. Deze tocht staat dus in het bijzonder in het teken voor genezing. U allen die luisteren, die geconfronteerd worden met ziekte, zij het in het lichaam of in de geest. De nood aan vrede, we nemen het allemaal mee op onze pelgrimstocht en zullen al deze intenties uiteindelijk neerleggen bij Onze Lieve Vrouw van Lourdes, hier dus enige kilometers vandaan in de gelijknamige grot die hier gebouwd is. Dat alles ligt nog voor ons, dierbare luisteraars. Laten wij onze tocht beginnen met gebed en vragen wij de Heer om zegen voor onze tocht. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons. We gaan van het perron naar beneden, steken zo onder de sporen door natuurlijk, de spoorweg over en komen zo terecht aan de andere zijde van het spoor richting de Kwakkelberg. Deze wandelen we een heel stuk af tot we linksaf gaan richting Valkenborg en zo helemaal door naar de kruising tussen Elsum, Valkenborg en Dr. Peterstraat hier in Geel. Daar komen we terecht bij de Sint-Dimpna-kapel in Elsum. En zo komen we dus op het spoor reeds bij het begin van onze pelgrimstocht bij de devotie, bij het leven van de heilige martelares, die haar hele bestaan onlosmakelijk verbonden heeft met deze streek. De devotie tot de heilige Dimfna. En deze kapel is een kapel die gebouwd is voor 1638 oorspronkelijk, de huidige rond 1700 gebouwd en vergroot in 1722. Zwaar beschadigd geraakt trouwens tijdens de Tweede Wereldoorlog, daar gaan we het later in onze tocht nog over hebben. Want in Geel en een beetje verder hier vandaan, wat ook het einddoel is van onze tocht, Ten Aard, is zeer hevig gevochten, onder andere door de Schotten. En er is hier ook heel veel bloed gevloeid, heel veel levens verloren gegaan. Daar zo meteen meer over. De kapel werd hersteld in 1951. Maar heel ongelukkig, want bij werken aan gasleidingen werd deze opnieuw beschadigd in 1956, met een gedeeltelijke instorting van de noordgevel tot gevolg. Van 1960 echter tot 1965 werd deze kleine kapel gebruikt als parochiekerk. Daarna was het een kapel waar men gewoon kon komen bidden en ook een kunstenaarsatelier heeft hier gevestigd gezeten. Vandaag de dag is het dus leegstaand en onttrokken aan de eredienst, laat dat duidelijk zijn. Een echte audio-opname, dat was niet mogelijk en dat heeft te maken ook met het voorbij razende verkeer. Maar het zegt iets over Geel, te midden van het dagdagelijkse gebeuren, het dagdagelijkse rompslomp, zeg maar, van de Gelenaren. Daar staat te midden een kapel gewijd aan de heilige Dimfna. En dit is maar een kleine kapel in vergelijking met de bedevaartskerk van de heilige Dimfna, die we later zullen leren kennen. Van hieruit gaan wij opnieuw onze rugzak opnemen, dierbare luisteraars, en zullen de straat Elsum afwandelen tot in het centrum van Geel. En daar komen we op het spoor van de Le Bonstraat. Nu, wie was deze Karel Le Bon of Le Bon? Hij werd in 1777 in Geel geboren, als de jongste zoon van Jacob Le Bon en Elisabeth van Gestel. Zijn vader, advocaat, was de eerste van zijn uit Artesië afkomstige familie die zich definitief in Geel vestigde. Onder Napoleon zetelde hij als vrederechter en tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was hij een tijd lang gemeenteraadslid. Karel, zijn zoon dus, studeerde eerst aan de Latijnse school van Geel en ging daarna in de leer bij de Antwerpse apothekerscheikundige Verbeer Calier. Hij vestigde zich als apotheker in zijn geboortedorp en huwde met Catharina Artnis, die echter kinderloos overleed in 1810. In 1811 zou hij hertrouwen met Johanna van Haagt uit Zemst, dochter van Martinus van Haagt, die nog advocaat in de Raad van Brabant was geweest. Deze keer bracht het huwelijk 4 kinderen voort, Ludovica, Johannes Jacobus, Franciscus en Norbertus Ivo. Deze Le Bon was een grote tegenstander van de godsdienst- en onderwijspolitiek van Willem I. Vooral de staatsbemoeienis in de Geelse Latijnse school wekte zijn wrevel. Hij leidde in Geel vanaf 1828 de petitiebewegingen tegen de regering en stond in nauw contact met Petrus de Nef uit Turnhout, die de beweging in de Kempen coördineerde. We bevinden ons dus in de perikelen, de barensweeën van de Belgische revolutie. Toen in 1830 in Brussel schermutselingen uitbraken, werd het snel onrustig hier in Geel. De zonen van Le Bon liepen op straat rond met driekleurige Brabantse kokarden en begin oktober werd hij voorzitter van de plaatselijke veiligheidscommissie die de macht overnam van de Oranjegetrouwen. Eind oktober werd de leidende positie officieel door zijn verkiezing tot burgemeester en de gemeenteraad kwam geheel in handen van de patriotten. Op 3 november werd hij verkozen tot lid van het Nationaal Congres voor het arrondissement Turnhout. En Geel kreeg voor zijn patriotische houding in 1832 één van de 100 Belgische erevaandels, bestemd voor gemeenten die zich hadden onderscheiden in de revolutie. In 1834 bracht koning Leopold I zelf nog een kort bezoek aan Geel. En in 1835 kreeg Le Bon het IJzeren Kruis voor zijn bijdrage aan de onafhankelijkheid. Tijdens de zittingen van het Nationaal Congres woonde Karel Le Bon in Brussel bij zijn oudste broer Frans, die ook apotheker was. In zijn brieven aan zijn echtgenote liet hij zich kennen als een stevige Belgische patriot, behorend tot de katholieke groep. Hij liet niet veel van zich horen, maar spande zich achter de schermen bijzonder in om Felix de Mérode tot regent te laten verkiezen, wat mislukte. Hij verdedigde ook met klem de vrijheid van onderwijs. En bij de eerste kamerverkiezingen voor het arrondissement Turnhout op 29 augustus 1831 werd Charles Rogier in ballotage nipt verkozen voor Le Bon. Rogier was op dat ogenblik gouverneur van de provincie Antwerpen, sterk gesteund door de Turnhoutse procureur des konings Leonard Ooms. Maar als liberaal werd hij gewantrouwd door een deel van het katholieke electoraat. Nu, het is onduidelijk of Le Bon zich vrijwillig terugtrok, zoals de familietraditie beweert, of de stemming verloor, omdat de plattelandskiezers tijdens de ballotage reeds op weg naar huis waren. Hoe dan ook, in 1832 en 1833 steunde hij in een geest van unionisme Rogiers herverkiezing in Turnhout. Dat lezen we ook in hun onderlinge briefwisseling die bewaard is gebleven. Zo komen we een beetje op het spoor natuurlijk van die politieke perikelen van het ontstaan van België en alles wat zich hier in Geel heeft afgespeeld. En dat daar wel wat perikelen waren, ja, dat bewijst ook die strijd die in 1839 tussen de liberale Billemont, die ook zijn intrede in de gemeenteraad had gedaan, tot schepen werd benoemd en aan het hoofd kwam te staan van de tegenstanders van Le Bon. En dat heeft wel wat verkiezingsperikelen veroorzaakt. Uiteindelijk zou Le Bon, ondanks het feit dat hij bepaalde verkiezingen niet had gewonnen, toch opnieuw tot burgemeester benoemd worden. De koning en de regering gaven de voorkeur aan een oud lid van het Nationaal Congres, die bekend stond omwille van zijn gehechtheid aan de kroon en het unionisme. Toen dat nieuws in Geel bekend werd, kwam het tot hevige schermutselingen, waarbij verschillende ruiten sneuvelden en voor- en tegenstanders mekaar te lijf gingen. Er werd onder meer ook een schijnbegrafenis voor, en hij werd oneerbiedig de Dikken genoemd, georganiseerd. Uiteindelijk zal vanuit Antwerpen een detachement jagers te voet de rust moeten komen herstellen. Een hele moeilijke politieke situatie in de tijd. En dan moet u het u voorstellen, in dat klimaat kwam op 12 juli 1844 plots het nieuws dat de burgemeester was vermoord door de in Geel verblijvende geesteszieke Charles Canceval. De moord veroorzaakte heel wat opschudding. Sommigen wezen met de vinger naar de groep rond Billemont, maar het gerechtelijk onderzoek kon geen bewijzen voor politieke motieven achter de moord vinden. Zijn zoon, Norbertus Ivo, werd onmiddellijk daarna ook actief in de Geelse lokale politiek als gemeenteraadslid en schepen. Misschien is het nog interessant om even stil te staan bij het geloof van Karel Le Bon, want het was heel duidelijk, hij had een diep katholiek geloof. Bij het dopen bijvoorbeeld, of het vieren van de eerste communie van zijn kinderen, heeft hij tal van religieuze meditaties en bespiegelingen opgeschreven in zijn notaboekjes en die zijn ook bewaard gebleven. En het was trouwens ook vanuit die overtuiging dat hij durfde te ageren tegen de onderwijspolitiek van Willem I. Als hij lid is van het Nationaal Congres bijvoorbeeld en er waren moeilijke beslissingen te nemen, dan stuurde hij brieven naar zijn gezin met de vraag om voor hem te bidden en dat veelvoudig te doen. Een beetje politieke geschiedenis van Geel en ja, die ook wel weer onmiddellijk te maken heeft met het feit dat de stad zich zo heeft ontfermd over geesteszieken. Zelfs, in dit geval, met gevaar voor eigen leven. Hè? Zelfs als de burgemeester het leven erbij inliet. En de stad is nooit opgehouden om deze zorg op zich te nemen. Van die Le Bonstraat komen wij zo terecht op Werd. En dat is de marktplaats in Geel. Op het moment dat ik daar aankwam, was er een markt gaande. Mensen waren op zoek naar tal van lekkernijen om de voorraadkasten aan te vullen. En te midden van dit bruisende leven van de Geelse binnenstad ontmoette ik onze gids voor vandaag, pastoor Dirk van den Broek. En die was zo vriendelijk om gezwind op zijn fiets tot aan de Sint-Amandskerk te komen, om deze te openen en ons deze te laten bewonderen. Een kerk in barokke stijl, een grote, mooie kerk. Laten we kennis maken met onze gids voor vandaag. En nadat we enige kilometers hebben gewandeld, niet zo heel veel hoor, want het is echt niet ver verwijderd van het station van Geel, kwamen al natuurlijk de grote devotie die Geel heeft voor de heilige Dimfna op het spoor langs de Dimfna-kapel in Elsum. En van daaruit zijn we naar de Sint-Amandskerk gewandeld. Dat is eigenlijk de parochiekerk van Geel. En wij zijn ondertussen vervoegd door onze gids voor vandaag, moet ik eigenlijk zeggen. En dat is de pastoor van deze parochiefederatie. En dat is priester Dirk. Van harte dank voor de tijd die u wil vrijmaken om ons rond te leiden, om ons te laten kennismaken ook met die bijzondere levensverhaal van de heilige Dimfna en de devotie er rond. Misschien moeten we beginnen onze gids even het woord te laten en uzelf even voor te stellen aan onze luisteraars.
Ja, ik ben dus Dirk van den Broek, sinds 14 jaar pastoor in Solidum benoemd met nog twee collega's. Pastoor van de pastorale eenheid hier, de heilige Dimfna en Gerebernus, zo is de naam van onze pastorale eenheid. Ik ben geboren in 1975 in Turnhout en ik ben dus nu al 19 jaar priester gewijd en al 14 jaar hier in Geel.
Goed ingeburgerd dus helemaal. Bent u van hier afkomstig?
Nee, ik ben geboren en getogen in Turnhout en ik heb voordat ik aan het seminarie begon, aan de seminarieopleiding, heb ik nog gestudeerd voor onderwijzer, nog 3 jaar lesgegeven en daarna dan heel klassiek de seminarieopleiding gedaan in het Bisdom Antwerpen. Omdat ik de enige student was toen in weekopleiding, hebben ze mij 5 jaar lang uitgeleend aan het Bisdom Hasselt om daar een prachtige opleiding te hebben. En nadien ben ik dan voor mijn stage teruggekomen naar hier. Ik heb stage gedaan in Weinigem. Ik ben 5 jaar onderpastoor geweest in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. En dus nu sinds 14 jaar pastoor hier in Geel.
Ja, misschien is het toch wel interessant om even te vragen, hoe ziet de situatie van de kerk er hier uit? Wat zijn uw eigen ervaringen van de gelovigen hier in Geel?
Onze pastorale eenheid in Geel bestaat momenteel uit 9 parochies. Wij hebben sinds vorig jaar 2 parochies die gefuseerd zijn. Dus tot een soort cluster, zal ik maar zeggen, van parochies. Dus we hebben nog 9 actieve parochies in Geel. En dankzij het feit dat er sinds 4 jaar 2 Afrikaanse collega's zijn bijgekomen, hebben wij de enorme luxe dat we in de grote kerken en in de kleine kerken voor iets meer mensen of iets minder mensen nog eucharistievieringen kunnen verzorgen. Het parochieleven in Geel centreert zich denk ik rond 2 pijlers. Aan de ene kant hebben wij met onze pastorale eenheid, en dat is een proces geweest van jaren, getracht om de grote werkingen een beetje te bundelen en te centraliseren. Als het gaat over werken rond doopcatechese, vormselcatechese, eerste communie, hebben wij 1 groep mensen die dat behartigt. Dus we hebben 1 vormselwerking, 1 eerste communiewerking, 1 doopwerking voor de hele pastorale eenheid. Wat niet wil zeggen dat wij niet op verschillende plaatsen dopen of eerste communievoorbereiding hebben. Dat is dus het ene. Ook de vieringen, bijvoorbeeld de paaswaken, de vieringen van de Goede Week, de middernachtmis, centraliseren wij op 1 plaats voor iedereen samen. Langs de andere kant, dat is aan de lokale werking, proberen wij waar het kan en hoe klein ze ook is, met vallen en opstaan, de lokale gemeenschappen zo lang mogelijk te laten bestaan. En dat is in de eerste plaats door ervoor te zorgen dat er elk weekend, ofwel zaterdag of zondag, eucharistieviering is, ook bij de kleine gemeenschappen. Waar het niet kan, omdat er geen priester is, houden wij op die plaatsen toch nog een gebedsviering met communie, om de mensen echt lokaal te kunnen blijven bedienen, bij wijze van spreken. Omdat we het heel belangrijk vinden dat mensen hun geloof kunnen beleven op de plaats waar ze wonen, zolang het kan. Daarnaast proberen we ook als pastorale eenheid er te zijn voor de verenigingen die ons vragen. Vraagt er een OCRA om een viering? We proberen daarop in te gaan. Vraagt er een Giro-groep voor een viering? We proberen daarop in te gaan in de mate van het mogelijke. Wat ook heel fijn is misschien om te vertellen, in elk woonzorgcentrum, en er zijn 6 woonzorgcentra hier in Geel, in elk woonzorgcentrum hebben wij, dankzij vele lokale vrijwilligers en dankzij de collega-priesters ook, hebben wij om de 14 dagen een viering, een gebedsviering of eucharistieviering. Ook in het ziekenhuis hier in Geel wordt er elke week communie gedragen vanuit de pastorale eenheid, gecoördineerd door de pastoraal werkster van het ziekenhuis. Dus we proberen echt heel lokaal aanwezig te zijn. Ook in de scholen, dat is aan mijn taak een beetje. In de scholen kan ik binnen en buiten wandelen als ze me nodig hebben of gewoon om goeiedag te zeggen. Dus we proberen hier een beetje het te centreren, omdat we ook een kleinere groep zijn, daar zijn we eerlijk in. Hè. We proberen te centreren als het gaat over de grote dingen te organiseren, maar het lokale proberen we ook wat houden.
Ja, ik denk dat een goed beeld geeft van de inzet die hier wordt gedaan door vele, vele mensen om inderdaad die geloofsbeleving mogelijk te houden. Ook, hè, zoals u zegt, heel lokaal. Maar ja, wanneer we Geel zeggen, ja, dan zeggen wij natuurlijk ook de heilige Dimf na. Dat is onmogelijk. We kunnen niet beiden loskoppelen van elkaar. We zitten hier trouwens in het koorgedeelte van de Sint-Amandskerk momenteel. En we zien op onze rechterzijde hier al een afbeelding staan van, ja, toch wel een glorieuze afbeelding, mag ik zeggen. Een mooi beeld van de heilige Dimfna. Kunt u misschien ze even kort beschrijven wat haar symbolen zijn?
Ja, de heilige Dimfna is gekenmerkt door 4 symbolen eigenlijk. Je hebt de kroon, om te zeggen dat zij een Ierse prinses was, hè, toen dat ze naar hier kwam. Je hebt het zwaard, dat verwijst naar haar martelaarschap, naar haar onthoofding. Je hebt, en dat is meestal onderaan bij de heilige Dimfna, hier vertrappelt zij een draak. Soms heeft zij ook als beeld een draak die aan een ketting hangt. Een draak die zij eigenlijk geketend heeft. Symbool van, zij heeft de krankzinnigheid van haar vader weerstaan, overwonnen. He, ze heeft stand gehouden. Ze is niet ingegaan op de bekoringen. En dan op heel veel beelden heeft zij ook het Bijbelboek vast. Op heel veel afbeeldingen. Het Bijbelboek als symbool van, zij is christelijk gelovig, ze is gedoopt. En ze geeft Jezus natuurlijk de belangrijkste plaats in haar leven.
Dit geeft al een klein beetje een voorsmaak. We hebben hier al een aantal dingen gehoord. Ze is een prinses. Er is iets met een zwaard en een onthoofding. Er is iets met het weerstaan van een bekoring van haar vader. We gaan haar levensverhaal zo meteen nog wat verder ontdekken. Want dit is niet de Bedevaartskerk van Geel.
Nee, dat klopt. De Sint-Amandskerk is eigenlijk de oorspronkelijke parochiekerk van Geel die in het centrum ligt. de Sint-Dimfena-kerk, die hier op een kilometer afstand ligt ongeveer, was een bedevaartskerk. Ze was oorspronkelijk geen parochiekerk, omdat zij volledig gericht was op het bedevaartgebeuren, op de zieken die naar de heilige Dimfena kwamen. Pas later, toen Geel groter werd, heeft de Sint-Dimfena-kerk ook een parochiefunctie gekregen. Maar in de huidige tijd is er nog de volkse strijd zo'n beetje, en ik denk dat ik dat mag zeggen met een knipoog, de mensen van Geel zullen mij wel begrijpen, tussen de mensen van de markt en die van Sint-Dimfena. Maar in de praktijk natuurlijk werken wij heel vlot samen, werken wij goed samen, en is er eigenlijk een band aan het groeien zo tussen de Sint-Dimfena-kerk en de Sint-Amanskerk. We hebben ook in onze nieuwe planning van de pastorale eenheid ervoor gezorgd dat die kerken ook op zondag gelinkt zijn. De orgelist en ikzelf of mijn collega voorganger, wij vieren dus om 9:30 in Sint-Dimfena en om 11:00 in Sint-Amans. De koren met de Goede Week en zo zingen allemaal samen. Dus. Maar toch zo die volkse, en ik moet ermee glimlachen, want ik kom niet van Geel, maar zo die volkse feten of folklore, zo, wij zijn van Sint-Dimfena, wij zijn van Sint-Amans, die leeft nog wel. En heel grappig zelfs, de Dimfena-omgang, waar dat we het ook later nog over gaan hebben waarschijnlijk, maar de Dimfena-omgang vertrekt hier op de markt, maar er is om de 5 jaar discussie te over, want de Dimfena-omgang moet natuurlijk ook Sint-Dimfena passeren. En welke route, het aantal straten, het aantal meters dat hij op Sint-Dimfena gaat en op Sint-Amans, het is allemaal voer tot meten met de meetlat. En het is volks en het hoort erbij, maar dat maakt Geel zo mooi.
Ja, maar ik moet zelf hier ook een beetje zitten glimlachen, want we kunnen er ons wel iets bij voorstellen. En dit is natuurlijk eeuwen oud. Hè. Dit is een soort van, ja, je kan het wel zeggen, een soort van DNA van de mensen die hier wonen. Hè.
Zeker en vast. En als buitenstaander sta je daar eerst raar bij naar te kijken. Maar ja, om het duur, je groeit daar wel een beetje in. Bijvoorbeeld, ik ben dan pastoor van de Sint-Dimfena-kerk en van de Sint-Amanskerk. Ja, ik zit dus in het parochieteam van Sint-Dimfena en in het parochieteam van Sint-Amans. Ik volg de kerkfabriek op van Sint-Dimfena, maar mijn collega doet aan de kerkfabriek van Sint-Amans. En zo daar de vrolijke discussies en de vragen die er soms komen van de ene naar de ander. Het is grappig en aandoenlijk eigenlijk. Ik vind dat. Het hoeft niet negatief te zijn voor mij. Het hoort er gewoon bij, zoals gezegd.
Ja, en we zitten trouwens op een steenworp van de Waag, hè, waar vroeger alles werd gewogen en in evenwicht werd gehouden. Wel, misschien moeten we toch misschien wel zeggen dat de pastoor de Waag moet zijn tussen deze beide groepen.
Ja, ik denk dat ik zowel als mijn beide collega's proberen Waag te zijn. En dat lukt wel, hoor. Wees gerust.
Wel, we zijn blij met deze eerste kennismaking. We gaan zometeen gaan wij wandelen tot aan de Sint-Dimfena-kerk, waar we nog meer kennis gaan maken. Eerst met het leven van de heilige, want we willen toch wel een goed beeld krijgen van wie zij nu eigenlijk was. En hoe dat het kan dat een Ierse prinses terechtgekomen is in Geel. Een heel bijzonder verhaal. Maar vooral wat het heeft te maken met de eeuwenoude zorg die de mensen van Geel hebben gehad voor mensen met geestesziekte. En we kunnen u ervan verzekeren, er zijn heel wat van onze luisteraars die ofwel iemand kennen die met geesteszieken geconfronteerd wordt of zelf getroffen zijn door geestesziekte. En u mag weten, dierbare medepelgrims, zoals we het al gezegd hebben bij het begin van onze tocht, we nemen jullie mee, we gaan deze intenties meenemen. We horen de klokken van de Sint-Amans hier boven ons luiden. Voor ons is het signaal om verder te gaan en de heilige Dimfena even te gaan bezoeken.
Dat is juist. Dank je wel voor jullie komst en ik vergezel u graag op de weg.
En zo, dierbare mede-pelgrims, zijn we aan het einde gekomen van onze eerste aflevering hier in Geel. Onderweg dus naar de fameuze bedevaartskerk van Sint-Dimfena, om van daaruit die geschiedenis rond de heilige Dimfena of Dimfena op het spoor te komen. Vanuit onze laatste halte zullen wij dan de staptocht verder zetten richting Ten Aard. We komen ook de geschiedenis rond de Tweede Wereldoorlog nog op het spoor en gaan zo richting de grot van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, zoals we al hebben gezegd,
om onze intenties daar neer te leggen. Van harte dank voor het meewandelen tot aan de Sint-Amandskerk en graag tot een volgende keer.